Goedemiddag gemeente. De kerkenraad heet u al een hartelijk welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Voorafgaand aan deze dienst willen we gaan zingen Psalm 77, het eerste vers. De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 89 en daarvan het zesde vers. Ik heb het vijfde opgegeven, maar dat is een vergissing mijnerzijds. Dus we gaan het zesde vers zingen van Psalm 89. Gij schiep het barre noord en zoele zuiden samen. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfelde christelijk geloof met woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En wij zingen daarna van Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, een schuilplaats in gevaren. We noemen nu Psalm 32, vers 4, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste dat de gelovigen alle en een ieder als lidmaten aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord. Dat God, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 4, vanaf vers 43 tot het einde. Johannes 4, te beginnen bij vers 43. En na de twee dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea, Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. En als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs gezien hebben dan al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze gehoord hebben dat Jezus uit Judea en Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zei tot hem, tenzij dat ge lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult ge niet geloven. De koninklijke hoveling zei tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei, en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschappen zeggen, uw kind leeft. Zo vroeg hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem gisteren, om 7 uur verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in diezelfde uren was in welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Deze geschiedenis vraagt onze aandacht vanavond. En we willen in bijzonder letten op de functie van het geloof in dit geheel. En daartoe lees ik u vers 48. Jezus dan zei tot hen, tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult ge niet geloven. Vers 50. Jezus zei tot hem, ga heen. Uw zoon leeft en de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. En vers 53. De vader bekende dan dat het in diezelfde uren was in welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, als wij tot u komen in het gebed, past ons eerbied en diep ontzag voor uw hoogheid en voor uw majesteit. U bent immers de eeuwige, volzalige God in uzelf. U hebt het niet nodig om door mensenhanden gediend te worden. En nochtans strekt uw handen uit naar een tegensprekend en ongehoorzaam volk. En dat het uw ernst is, is wel gebleken in de gave van uw zoon. Want om gemeenschap met ons te hebben, was het nodig dat hij uit uw gemeenschap werd gestoten. Immers, wij hebben u de springader van het levende water verlaten en ons bakken uitgehouwen, gebroken bakken, die geen water houden. Wij denken ons met de zonde in leven te kunnen houden, terwijl u gezegd hebt, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En in deze geschiedenis dreigt de dood de vensteren binnen te klimmen van het leven van een kind. En wat een zegen als we zo'n vader mogen hebben die naar de Heer Jezus toe gaat. En geeft dat de kinderen vanmiddag ook mogen luisteren met alles wat in hen is. Opdat ook zij, onze kinderen, mogen geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En zij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. En dat hebben we alle nodig. Oud en jong, klein en groot. En daartoe is nu de prediking uitgegaan, al eeuwen door, om dat wonder van geloof te werken in verloren zondaarsharten. Heere, ontferm u dan over deze kudde. Wil de schapen schenken wat ze nodig hebben voor het tijdelijke leven, maar bovenal ook voor het eeuwige. O, dat wij wederom geboren mogen worden, of dat wij wederom geboren mogen zijn en mogen leven uit u, o bron van troost en licht. Neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen, zowel in spreken als in luisteren. Gedenk degenen die met ons verbonden zijn door de telefoon, wilt u ook hen uw zegen schenken. Ook als op een later tijdstip de prediking gehoord mag worden, mag het tot eer van uw grote naam zijn en tot zegen van allen die uw woord horen. Wij vragen het u om Jezus wil in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij gaan zingen van Psalm 103, de versen 2, 5 en ook het zevende vers. Psalm 103, vers 2, loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Psalm 103, vers 2, 5 en 7. Gemeente, het publieke optreden van de Heere Jezus is nog maar net begonnen of er gaat al een sprake van hem uit. Het wonder in Cana, er wordt hier nog aan gerefereerd, heeft veel losgemaakt, begrijpelijk ook. Water in wijn veranderd, waar hoor je het? En dan natuurlijk de grote schoonmaak op het tempelplein in Jeruzalem, waar Jezus helemaal alleen de voorhof van de heidenen ontruimt. Met een geestel van touwtjes jaagt hij het hele tempelplein leeg, om vervolgens het geld van de tafels af te vegen. Tafels keert hij zelfs om. En er is niemand die zich daartegen durft verzetten. Vandaar dat we gezongen hebben, gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Daar wordt over gesproken, dat lezen we in vers 45. Als hij dan in Galilea kwam, ontving hem de Galileërs gezien, hebben al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest, dat is Pascha geweest, gedaan had. Want ook zij waren op dat feest geweest. En wat te denken van wat er in Samaria gebeurd was, want er staat in vers 43 en na de 2 dagen. Dat zijn de 2 dagen dat hij in Samaria was. Die bijzondere ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. En dat die opzienbarende bekering van haar, maar ook van een hele stad. Sichar liep uit. Vanwege het getuigenis van die vrouw, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En ze gaan op pad. En ze komen in aanraking met Jezus en ze komen tot geloof. En ze getuigen daarvan, dan geloven we niet meer om wat die vrouw gezegd heeft. Want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En die Samaritanen zijn zo vol van de Heere Jezus, dat ze noemen de zaligmaker der wereld. Nou, dat is allemaal achter de rug. 2 dagen heeft hij zelfs nog bij zijn verblijf gevoegd daar, omdat ze het hem zo gevraagd hadden. Heer Jezus, alsjeblieft, blijf toch bij ons. Is zo verklaarbaar, nietwaar? Als je zo de gemeenschap met de Heer Jezus Christus mag kennen. Dus je mag geloven dat hij is de Christus, de Zoon van God, de zaligmaker van de wereld. En je mag dan in die gemeenschap leven, ja. Oh, dan zou je dat plekje altijd wel willen hebben. Nou, zo was dat met die mensen daar ook. Blijf alsjeblieft. En hij liet zich verbidden 2 dagen. Maar nu is dat over. Met zijn geest week hij nimmer meer van hen. Maar ze moesten zijn lichamelijke tegenwoordigheid missen. Nou, dat is achter de rug. De Heer Jezus heeft haast. Want er staat weer iets op het programma. De Heer Jezus had een druk bezet programma, gemeente. Alles geschiedde naar de bepaalde raad en voorkennis van zijn hemelse Vader. En nou gaat hij naar Galilea vanuit Samaria. En dan gaat hij niet naar Nazareth. Daar wordt een beetje ingewikkeld over gesproken. Maar dit is eigenlijk in het kort de verklaring. Hij gaat niet naar Nazareth. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Dat wordt ons wel heel duidelijk gemaakt in Markus 6. Daar wordt een uitspraak van de mensen uit Nazareth verhaald, waaruit blijkt hoe men tegen hem aankijkt. Hij wordt letterlijk de timmerman genoemd. Niet dat dat iets verachtelijk zou hebben voor zichzelf, maar het geeft de grove miskenning aan van wie hij werkelijk was. Staat ook dat ze zich aan hem ergerden. Hij was toch, ja,
de zoon van Maria, en ze kende zijn broers en zijn zusters. Maar er wordt ondertussen door de evangelisten ook opgemerkt dat Jezus daar geen kracht kon doen vanwege hun ongeloof. Ja, meer nog, we lezen in Marcus 6 dat Jezus zich verwondert. En dan kunnen we lezen vanuit de Griekse grondtekst dat hij zich verbaasd heeft over hun ongeloof. En dat is nu de reden waarom hij Nazareth links laat liggen. Omdat hij totaal geen respect heeft van de inwoners van Nazareth. Geen geloof. Het ongeloof getekend als een zonde waarover Jezus zichzelf verbaasd heeft. Hoe is het mogelijk dat deze mensen zo afwijzend tegenover mij kunnen staan? En vandaar dat hij nu naar Kana gaat. Niet naar Nazareth. Ziet u wat een ontzettende zonde het ongeloof is? Het zal vanmiddag met name over het geloof gaan. En als er zijn in Nijkerk die het maar heel gewoon vinden dat ze nog onbekeerd en onverzoend voortleven. En zich daar misschien wel van afdoen op een manier van, ja, maar een mens kan zomaar niet geloven, dominee. Dan wil ik u toch preken vanmiddag. Dat ook dit teken is neergeschreven, zoals Johannes het zegt in Johannes 20, opdat gij geloven zult. Dat is dus de bedoeling. Opdat gij geloven zult, en ik. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En gelovende, dat wil zeggen, alsmaar gelovende, steeds maar weer terugvallende op Christus en zijn heilswerk, want dat is geloven. Alsmaar gelovende het leven zou hebben in zijn naam. Hij is het, en we hebben het gezongen, die ons zijn vriendschap biedt, die van verderf ons leven wil verschonen. Nou, in Galilea, als die in Kana komt, dat ligt in het gebergte van Galilea, vrij hoog, dan blijkt er al een ontvangstcomité klaar te staan voor Jezus. Vanwege al die geruchten die er ontstaan zijn vanuit Jeruzalem. Nou, dat is even korte inleiding tot de geschiedenis van vanavond. Want nu wordt het blikveld verplaatst. Johannes wijst ons nu op een man uit Capernaum. Hij noemt hem een koninklijke hoveling. Dat wil zeggen dat die man een ambtenaar is aan het hof, een hoge ambtenaar, aan het hof van koning Herodes Antipas. Een Jood die hoge positie heeft gekregen aan het hof van een Edomiet. Een zoon van Jacob, die de teugeltjes in handen heeft in het paleis van een zoon van Esau. Zo zou je het kunnen zeggen. We weten van die man verder niets dan dat het een man is van een succesformule. Hij heeft het ver geschopt. Hij woont in een schitterend huis aan het meer van Galilea. In Capernaum. Maar wat blijkt. Ook al ben je nog zo rijk. Nood en verdriet gaan ook aan de huizen van de rijken niet voorbij, gemeente. De rijke hoveling heeft een zoontje dat ernstig ziek is. Wat hij mankeert weten we niet. Hij heeft in ieder geval hele hoge koortsen en hij ligt op sterven. Zo wordt het ons hier gepresenteerd. Nou, even proberen om ons voor te stellen wat daarmee gezegd wordt. Als er een kind van je op sterven ligt, zou best kunnen dat er hier zijn in Nijkerk die dat mee hebben gemaakt. Die hun kind misschien wel verloren zijn. En dan zullen de gedachten zich vermenigvuldigen vanmiddag bij het horen van deze prediking. Dat is voor een vader of moeder niet om door te komen. Als je aan het ziekbed staat van een kind, dan dreigt te sterven. Toen ons jongste zoontje 1,5 was, kreeg hij hersenvliesontsteking. En wij dachten ook dat we hem kwijt zouden raken. Gelukkig hebben we hem mogen behouden, maar als je dan bezig met zo'n preek, dan komen die dingen weer boven natuurlijk. Hoe je daar als vader en moeder geworsteld hebt met je kind aan de troon van Gods genade. En wat zie je nu dat deze man met zijn nood naar Jezus gaat? Er zijn vanmiddag ook kinderen in de kerk. Wat denk je? Als jullie ernstig ziek zouden worden, bij wie zouden vader en moeder aankloppen? Misschien zeg je, oh, ik weet het zeker. Want mijn vader en moeder hebben de Heer Jezus lief. Die zullen op het te knieën gaan voor mij. En ze zullen met me bidden. Dat de Heer me beter wil maken. Maar vooral ook als ik niet meer beter zou kunnen worden. Wat zullen mijn vader en moeder bidden voor het behoud? Voor mijn eeuwig behoud. Wat is het voornaam, ouders, dat onze kinderen weten van ons hoe de vlag erbij staat. Of wij als ouders die levende geloofsgemeenschap met de Heer Jezus Christus mogen kennen. We hebben samen gezongen. Gij zijt mij, Heere, een schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt mij. Daar gij mij in ruimte stelt met blij gezang wat mijn verlossing meldt. Als dat je deel is, dan zal dat ook naar je kinderen toe openbaar komen. Dat kan niet verborgen blijven, dat is onmogelijk. Net zo goed als het aan onze kinderen merken, als onze kinderen de Heere mogen vrezen. Want dan zullen ze ook over de Heere spreken. Op een kinderlijke wijze. Maar nochtans. En dat kunnen jullie ook weten, jongens en meisjes. Heb je hem lief gekregen? Weet je wat het is om als een zondaar tot hem de toevlucht te nemen? Want dat is geloven. Niet anders dan dat. Deze man gaat naar Jezus. En zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En wat zegt de Heere dan? Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Deze man gaat naar de Heer Jezus toe. Stel je voor dat je niet weet wat dat is. De toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dan is het toch heel belangrijk dat ik het u vertel vanmiddag hoe dat moet. En dat je dan ook gehoorzaam zult zijn aan het woord dat je gepreekt wordt. Kijk, de zonde drijft ons altijd uit de handen van de Heere Jezus. Daar moet je maar op letten. Of dat nou vrome zonden zijn. Of dat het, laten we zeggen, wereldse zonden zijn. Dat houdt ons altijd bij de Heere Jezus vandaan. De vrome zonde die zegt, het zal zomaar niet gaan. En nou ja, wat wordt er al niet uit de bus gehaald. Om je maar vooral bij de Heere Jezus weg te houden. Het gaat bij deze man ook niet zomaar, want zijn kindje moest eerst dodelijk krank worden, kennelijk, om hem zover te krijgen. Maar zover hoeft het voor u of jou niet te komen. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Want het kan best wel eens zijn dat u of jij de preek vanmiddag moet horen. Opdat je het zou mogen zeggen. Hier hebt u mijn rechterhand gevat. Want zo eenvoudig gaat het hoor. Hij neemt je bij de hand en hij gaat je leren door woord en geest. En dan moeten we ook maar niet gaan kijken hoe andere mensen bekeerd zijn en tot geloof gekomen zijn. We hebben wat dat betreft in de Bijbel een scala van geschiedenissen en mensen die tot geloof en tot bekering gekomen zijn. En er is er niet één hetzelfde. Zo is er geen één kind van God hetzelfde. Er rijden misschien wel 10 miljoen golfjes rond in de wereld. Dat is allemaal massaproductie, maar bij de Heere is er geen massaproductie. Geldt exact die enkeling, in dit geval deze man, deze koninklijke hoveling in het bijzonder. Nou, de man is ten einde raad, want wat doet hij? Dat kind dreigt te gaan sterven. En nou hoort hij, zo staat er dan in vers 47, deze gehoord hebben dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem. Dus terwijl dat kind dreigt te sterven, hoort hij dat Jezus in Galilea gekomen is. En dan gaat hij naar de Heer Jezus toe. Wie gaat er nou bij een kind weg dat op sterven ligt? Wat zouden u en ik doen bij dat kind blijven natuurlijk? Je laat er geen stervend kind achter. Wanneer er iemand sterft, dan gaan we juist niet weg. Dan blijven we erbij. We willen erbij blijven tot de laatste snik. Dat is de natuurlijke reactie van een vader of moeder, natuurlijk. Maar deze hoveling doet het tegenovergestelde. Hij gaat bij zijn kind weg. Wat geeft dat aan? Wel, dat hij vertrouwen stelt in de Heer Jezus. Hoe dan ook. Hij gelooft vast dat dit de enige remedie is. Wil hij zijn kind behouden, dan moet hij naar Jezus toe. Een andere weg tot behoud is er niet. En dat geldt niet alleen dat kind dat stervende is. Dat geldt ons allemaal. Want we zijn alle stervende. Zoals we hier zitten. De Heer heeft het gezegd. Al in het begin van de Bijbel. Bij het proefgebod, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En er staat er letterlijk in het Hebreeuws, stervende zult gesterven. Nou, en dat is gebeurd. En dat proces is bezig. In een doopsformulier staat het ook zo kernachtig uitgedrukt, dat het leven niet anders is dan een gestadige dood. En om in die rampzalige situatie te voorzien, om daar een oplossing te brengen, heeft God zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven, overgegeven, prijsgegeven, tot in de dood, plaats vervangen, plaats bekleden. Hij het oordeel, opdat wij zaligheid en vergeving zouden ontvangen. Daarom zegt Petrus ook op de Pinksterdag, er is maar één naam onder de mensen gegeven, onder de hemel, door welke we zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heer Jezus. Nou, deze man die beseft, wil mijn kind behouden worden, dan moet ik naar Jezus toe. En die beslissing neemt hij, daartoe verlaat hij dit kind. Dat is een geloofsbeslissing. En u moet niet denken dat hij zomaar in dat Kana is, want Capernaum ligt aan het meer van Genezareth. Kana ligt boven in het gebergte van Galilea. De afstand die hij moet overbruggen is, zoals ik gelezen heb, 26 kilometer. Alleen maar bergopwaarts. Dus dat is een gigantische tocht nog. Verklaarders zeggen dat hij waarschijnlijk een uur of 6 nodig heeft gehad om er te komen. Dus je stervende kind verlaten om 6 uur onderweg te zijn naar Jezus. Hij zal, want hij was een rijk man, ongetwijfeld met een koets en met paarden gereden hebben, maar dan nog. Hij moest al die uren onderweg zijn. Bij zijn kind weg zijn. In het vertrouwen op Jezus. Kwam en ging tot hem. Hij moet naar Jezus. De aanleiding was de ziekte van zijn kind. Die naar hij stellig dacht een ziekte tot de dood zou zijn. En u begrijpt wel wat nu de bedoeling is. Nu is de prediking de aanleiding om met deze man mee te gaan. Dat onze harten hierin meegenomen worden, wij die stervende aan het sterven zijn. Als we nog buiten Jezus leven. Opdat ook wij behoud en zaligheid in deze Christus zouden vinden. Deze man gaat. Het is een geloofsbeslissing, zo zei ik. Hij heeft van Jezus gehoord. En zijn kind ligt op sterven. En hij vertrouwt erop dat Jezus zijn kind zal behouden. En als hij bij Jezus komt, u ziet wel, het wordt dan verteld, dat, ja, er zit zoveel tempo in. Hij ging tot hem en bad hem dat hij afkwamen en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op sterven. Afkomen wil zeggen dat hij dus mee naar beneden zou gaan, die 26 kilometer weer terug naar Capernaum. Hij wil Jezus bij zich hebben. Kennelijk gelooft hij dat Jezus bij zijn kind moet komen om hem beter te maken. Dat is natuurlijk niet zo vreemd. Denk eens aan Martha. Als haar broer Lazarus is gestorven, zij ontmoet Jezus die in haar visie te laat is gekomen. Dan zegt ze tegen Jezus, Heer, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Dan heb je diezelfde redenering. Hij moest meekomen. En liefst zo gauw mogelijk. En dan dat antwoord van Jezus. Eigenlijk heel verbazingwekkend. Jezus zegt tot hem. Tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult ge niet geloven. Dat strikt persoonlijke smeekgebed van die man, die wordt nu beantwoord door Jezus met een uitspraak die voor al die mensen geldt. Die op het gerucht van Jezus naar Kana gekomen zijn. Ze hadden gehoord wat er allemaal gebeurd was op het feest. Die Jezus wilde ze ook wel eens ontmoeten. Wat zal hij nu weer gaan doen, weet u? De zucht naar wonder en tekenen, naar sensatie. Maar dat Jezus dat nu geeft, als antwoord op die persoonlijke smeekbeden van deze man die zo'n grote nood is vanwege het dreigende sterven van zijn kind. Maar dit zegt Jezus, tenzij dat gij lieden, hè, meervoud, teken en wonder ziet, zo zult ge niet geloven. Mensen zijn alleen tot Jezus gegaan voor het spectaculaire, voor het bijzondere. Nou, daar is hij niet voor gekomen, gemeente. Hij is niet gekomen om wonder en teken te doen in de eerste plaats. Nee, die vergezellen zijn prediking. Al die tekenen en wonderen, die hebben geen andere bedoeling dan dat we zijn woord zouden geloven. Hij geeft het erbij. Maar dan zie je, dan gaat het een eigen leven leiden, los van het woord. Dan is dat woord niet belangrijk. Nee, dan zijn die tekenen en wonderen geworden. Dat is eigen aan u en mij. De sacramenten zijn ons gegeven vanwege de grovigheid onze zinnen. Maar wat zie je vaak? Dat die sacramenten een heel eigen leven gaan leiden, los van het woord. Rome heeft de sacramenten zelfs boven het woord gesteld. Terwijl die sacramenten hun kracht ontlenen aan het woord. Als de sacramenten over het woord gaan heersen, dan hebben ze geen enkele betekenis meer. De Heer heeft het erbij gegeven. Opdat ze zouden geloven. Wat hij zegt. Dat is de boodschap ook vanmiddag. Het is wat dat Jezus tegen die mensen zegt. Jullie zullen niet geloven. Klinkt heel negatief. Maar de Heer Jezus weet precies hoe de zaak in elkaar steekt. Calvijn zegt bij deze tekst, de Joden hingen zo aan de wonderen, dat er van zijn woorden niets meer overbleef. Bij wijze van spreken, ze hoorden niet eens wat hij zei. Dat interesseerde ze niets. Daarom, zo op het eerste gehoor, ziet het er niet best uit voor deze man. Moet je voorstellen dat je met de nood van je kind 6 uur gereden hebt en je smeekt, Heer Jezus, alsjeblieft, kom mee. Voordat mijn kind sterft. En je krijgt dan als antwoord, tenzij jullie tekenen en wonderen zien, je zult me toch niet geloven. Het is wat hoor. Maar die man is niet klein te krijgen in dit. Hij zegt, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. En nu neemt Jezus het voor hem op. Hij weet het wel, dat hier een man voor hem staat die niet om teken en wonder op zichzelf gaat. Maar dat hier iemand staat die gelooft dat hij dat doen kan en dat hij dat doen wil, daar gaat het om. En dat die man op het leven van zijn kind is gericht, ach, er is toch niemand die dat beter begrijpt als Jezus. Geen vader sloeg met groter meent het ogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan is er als Heer Pieter die hem vreest. En Jezus zegt, ga heen, uw zoon leeft. Let erop, hè. Ze zijn er allemaal gekomen voor tekenen en wonderen. En Jezus doet niks. Hij geeft geen teken. Hij doet geen wonderen. Het enige wat hij doet is die man zijn woord geven. Ga heen, uw zoon leeft. Meer niet. Dat is het bevel van de Heere der Heer. En dan die bijzondere tegenstelling. Die man die smeekt. Kom mee Heere. Opdat mijn zoon niet sterft. En Jezus zegt. Ga naar huis. Want hij leeft. Die man die krijgt dus niet. Want die vraagt. Kom mee. Want mijn zoon sterft. Jezus zegt, ga naar huis. Want hij leeft. Je zou zeggen dat zijn woorden tegen elkaar opbotsen. Heer Jezus, u moet meekomen, want anders gaat mijn kind sterven. Mijn lieve man, je moet naar huis gaan. Want je kind leeft. En dat meekomen van Jezus en dat sterven, dat gaat natuurlijk uit van de acute situatie, van de werkelijkheid. Want die vader weet als geen ander hoe slecht het gesteld is met zijn arme kind, dat hij op sterven na dood is. Ze zijn alweer 6 uur verder. Maar hij gelooft het, als Jezus nou maar meegaat, dan komt het goed. Maar dat gebeurt nou precies niet. Jezus blijft waar hij is, in Cana. De vader moet op pad. Ga maar weer naar huis. Want je kind leeft. En kijk dan eens. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. En hij ging heen. Daar is nou alles mee gezegd. We kunnen natuurlijk een hele verhandeling overhouden. Maar de Heere zegt, ga naar huis, je kind leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus sprak. Hij ontvangt die woorden voor wat ze waarlijk zijn. Gods woord. En hij is de man die niet liegen kan. Hij heeft het van zichzelf gezegd. Ik ben de getrouwe getuige. Ik ben de waarheid. Hij gelooft het woord. Ik denk dat er nou niemand meer in Nijkerk is die zegt, ja, maar je kan het toch zomaar niet geloven, want iedereen voelt wel, dit is niet zomaar. Als je kind op sterven ligt, je gaat 6 uur reizen om bij Jezus te komen, dan kun je moeilijk meer zeggen. Kan iemand het nou zomaar geloven? En nou moet hij ook nog eens terug, gemeente. Dat ook nog. Misschien zal hij daar geen 6 uur over gedaan hebben, maar toch 1 uur of 4 zeker. En dan in eerste instantie, laten we dat niet vergeten, dat die man het gevoel heeft gehad dat hij door Jezus werd afgewezen. Maar toch, hij hield aan. Het gaat hem om het leven van zijn kind. En dan moet hij doen met het woord van Christus alleen. Ga naar huis, je kind leeft. En er staat niet, hij zal leven. Nee, hij leeft. Dus dat volle belofte woord van Christus krijgt hij mee. Toen hij bij dat kind wegging, lag dat kind op sterven. En nou die bij Jezus weggaat, leeft zijn kind. Dat is aan de hand. En hij gelooft het. Geen teken. Het naakte woord. Al die mensen die hebben vol ongeloof staan kijken. Ze kregen niks van hun gading. Ja, wat moet je nou met het woord? Ze waren liever natuurlijk in optocht meegegaan naar beneden. Eens kijken wat hij ervan maakte. Nee, ga naar huis, je zoon leeft. En nu zien we wat er gebeurt. Dan staat er zo eenvoudig. En hij ging heen. Het is geloof en geloofsgehoorzaamheid. Geloven veronderstelt ook activiteit, gemeente. Geloven is ook doen. Net zo goed als ik u gevraagd heb om met deze man mee naar de Heer Jezus te gaan. En nu is daar het geloof in het woord van Jezus. En dan ook doen. Hij gaat heen naar dat kind. Hij gelooft het woord van Jezus. Heere, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Kijk, dat is nou het geheim van het geloof. Het wordt ons gepredikt. En waar het nu ontvangen wordt, in het hart en geloofd wordt, is dat absoluut het werk van de Heilige Geest. Maar er zijn zoveel mensen die, als ze horen dat het werk van de Geest is, denken dat dat buiten hun verantwoordelijkheid omgaat. Maar zo is het niet. Nee, de Heere Jezus, die gebiedt het ons om te geloven. Daar ligt de eis van het geloof. En waar dat nou gehoord wordt, gemeente, daar zullen we alle eer aan de Heere geven. Ik heb nog nooit een kind van God ontmoet die zegt, omdat ik zo goed geloofd heb, ben ik een kind van God. Spurgeon is daar zo simpel in. Die zegt, als een drenkeling in het water ligt en er is een redder die hem een boei toewerpt, waaraan hij zich kan vastgrijpen, zodat hij aan de kant gehaald kan worden door zijn redder, dan heeft hij zelf die boei gegrepen. Maar hij gaat toch niet tegen die redder zeggen, tjonge jongen, het is maar goed dat ik die boei gegrepen heb, anders zou ik verdronken zijn. Nee, die zegt, oh meneer, wat ben ik u dankbaar dat u die boei naar mij geworpen hebt. Kijk, dan ga je toch je redder de eer geven, dat bedoel ik. En dan maken wij er soms theologisch allemaal van die problematische gevallen van. Maar hier is het ook zo eenvoudig. De kind is in nood. Vader gaat naar Jezus. Jezus geeft hem zijn woord. En hij ontvangt dat woord voor wat het waarlijk is. En dan komt de Heere de eer toe. Maar dan gaat hij naar huis. In het geloof. Hij gelooft dat zijn kind leeft. En dan moest kijken hoe de Heer er nou ook nog tegemoet komt. Echt letterlijk tegemoet komt. Want er is een wonder gebeurd in dat huis in Capernaum. Dat kind was doodziek, vader weg, iedereen in grote spanning, dat kun je begrijpen. Die moeder radeloos, nou staat ze er alleen voor, de man weg. Misschien hebben ze wel gedacht, hoe heb je het kunnen doen? En ineens wijkt de koorts van dat kind van 41,3 naar 38,6. 36,8, ik moet goed zeggen. Een wonder. En is daar grote blijdschap, te begrijpen wel. De kind van de dood gered. Dat moet vader weten. En dan stuurt die vrouw de knechten op pad. Misschien zijn ze wel uit zichzelf gegaan, uit liefde tot hun meester, wie zal het zeggen. In ieder geval die slaven, want dat zijn die dienstknechten. Die kunnen niet thuis blijven. Die moet naar hun meester toe. En het hem vertellen. En zo staat het er ook. Als ze nu afging, kwamen zijn dienstknechten tegemoet. En ze boodschapten, zeggen we, uw kind leeft. Ik zei u al, daarin komt de Heer hem tegemoet. Kijk, hij geloofde dat een kind leefde, maar kan je voorstellen dat die reis hem veel te lang geduurd heeft. Ik denk, oh, wanneer zijn we thuis, wanneer zijn we thuis, wanneer zijn we thuis. En dan komen daar die knechten aan en voluit vermelden zij in blijdschap. Uw kind leeft. En dan vraagt hij aan zijn knechten, vertel eens, wanneer werd het nou beter met hem? En ze zeiden tegen hem, gisteren, om 7 uur, toen verliet hem de koorts. Wat de het moment, zegt hij dan, dat Jezus tegen me zei, je kind leeft, ga naar huis. De vader bekende dan dat het in diezelfde uren was in welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En dan staat er weer, en hij geloofde. Hij geloofde zelf. Ja, maar hij geloofde toch al. Hij geloofde het woord. Zo hebben we het toch gelezen. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. En hij ging heen. Maar nu. Hoe moeten we dat dan verstaan? Je mag het zo lezen. Nu geloofde hij in die volle overgave. Van het geloof. Laten we zeggen. Dat geloofsleven werd nog zo bepaald door wat er feitelijk gaande was. Het ging om dat kind dat ziek was. Dat moest leven. Anders zou het sterven. En daar was dat geloof, laten we zeggen, op gericht. En dat wist Jezus ook. Vandaar dat hij tegen hem zei, ga dan maar naar huis, want dat kind leeft. Kijk maar nu hij het gehoord heeft, van zijn knecht, dat het echt zo is, wat hij stellig geloofde. O, nu mag hij geloven dat Jezus is, de Christus, de Messias, de Zoon van God. De zaligmaker van de wereld. Mag hij zijn hele hart aan hem toebetrouwen. En mag hij bij de Heere schuilen. Dat betekent het. Hij geloofde zelf. Die met hun zonden en ellende. Tot hem zich ter genezing wendde. Ik heb u al gezegd. We weten niet wat voor leven die man geleid heeft. Had een hoge positie aan het hof van een Edomiet. We zouden het ergste kunnen vrezen wat dat betreft. Maar we weten het niet. Maar dit weten we wel. Dat hij nu geheel en al voor de dienst aan Jezus heeft gekozen. Hij geloofde. Zelf. Nu is hij een koninklijke hoveling. Van die dierbare vorst en koning. De Heer Jezus Christus. Onderdaan van deze gezalfde koning. Aanschouw toch uw gezalfde koning. En daar is heel wat van uitgegaan gemeente. Want wat blijkt. Hij geloofde zelf. En zijn hele huis. Dat kom je wel meer in de schrift tegen, nietwaar? Denk aan het huis van de stokbewaarder. Denk aan het huis van Lydia. En hier ook. En het is ook nog herkenbaar, denk ik ook. Dat kan nu ook nog zo zijn als er in het gezin. Bij u thuis. Iemand tot geloof komt. Dan heeft dat consequenties voor het hele gezinsleven. Als vader of moeder of een van de kinderen vanavond tot geloof zou komen. En God geven dat het er velen zullen zijn. Dan gaat dat het gezinsleven stempelen en bepalen. Of het is al zo groot. Dat wij deel uitmaken van Gods genadeverbond. Het is niet zomaar wat dat u en ik hier in de kerk zijn vanmiddag. We leven, zeg maar, onder de boog van Gods genade. Al van onze kindse jaren af, daar heeft hij voor gezorgd. Daar hebben u en ik niks aan gedaan. We hebben u zojuist naar het doopvond geweest. In negatieve zin, als we het sacrament van de doop boven het woord gaan stellen. Dan heeft het geen waarde. Maar als wij dat sacrament mogen zien met het oog op wat Christus ons daar belooft. Namelijk dat Hij ons wast van al onze vuile zonden door zijn dierbaar bloed. O, dan mogen wij onze doop omhelzen. En ik denk dat ieder kind des Heren in dit leven daartoe mag komen. Daarom heb ik vanavond ook zondag 21 als belijdenis gekozen. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? En kijk dan maar eens naar het doopvond. Dat daar al aan u en mijn voorhoofd is betekend en verzegeld. Wat er beleden wordt in vraag en antwoord 56 van de Heidelberger Catechismus. Dat al mijn zonden om de genoegdoening van de Heer Jezus Christus vergeven zijn. Ook mijn zondige aard, waar ik heel mijn leven lang mee te strijden heb. En mij de gerechtigheid van Christus schenkt. Opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. O gemeente, geloven is daar amen op zeg. Ziende op wat Hij heeft gedaan. Om heel dat verloren bestaan van u, van jou en van mij voor zijn rekening te nemen. Niet maar een beetje, nee, helemaal. Want dat leert ons het evangelie. Dat hij mijn zonde voor zijn rekening heeft genomen. Opdat ik zijn gerechtigheid uit genade deelachtig zou zijn. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En daar krijg ik alleen maar deel aan op de wijze van het geloof. Als instrument. Waardoor ik Christus en al zijn weldaden deelachtig word. Anders gaat het niet. En dat wordt ons gepredikt. Opdat wij zouden geloven. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En gij gelovende het leven zou hebben. In zijn naam. Al dat moet het hele huis geloven, gemeente. En daar is hij ook als vader of moeder denk alles aan gelegen. Hij zegt, o Heer, wil toch ook. Niet alleen in het leven van ons als vader en moeder. Maar van al onze kinderen. Dat zaligmakende geloof. Werken. Door woord en geest. Dan kom je nooit boven het gebed van Psalm 25 uit. Heere. Ach, maak ons uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan. Als ze uit Judea. In Galilea gekomen was. En dan moet hij weer weg, gemeente. Dan moet hij weer naar de lammen te Bethesda. Dat is toch wat. Dan gaat hij weer naar de lammen. In Bethesda. De volgende is weer aan de beurt. Maar hij maakte eerst een tussenstop in Nijkerk. God weet wat dat heeft uitgewerkt. Amen. Wij gaan van die heerlijke zaak zingen. Psalm 115. Voor klein en groot. Voor jong en oud. Psalm 115 vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil. Die weldaan. Deelgenoot, hij zal ze groter maken. En ze u zowel als het kroost dat gij bemint. Dat nevens u zich aan Gods wet verbindt. In dubbele maat doen smaken. Psalm 115 vers 7. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat een zegen dat in de rust van dit Godshuis u mocht ontmoeten vanmiddag. Prediking is wat u betreft gemeenschap zoeken met zondaren. En u weet wat dat voor ons heeft betekend, of we met deze koninklijke hoveling aan de voeten van Jezus terechtkwamen om hem te smeken, om dat heil, die verlossing, die zaligmakende genade, om nu dat woord van deze heiland te geloven en te doen. Hij geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak. En hij ging heen. En de uitkomst was zo rijk. Zo overvloedig rijk. Uw kind leeft. Heer, hij mocht zich heel en al aan u toe betrouwen. En wij smeken van u, of dat de uitkomst mag zijn van de bediening der verzoening van dit middaguur. Dat we niet zouden aarzelen om het op uw woord te wagen. We zullen er niet bedrogen mee uitkomen. Want wat van uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Gedenk deze gemeente, heren. Jong en oud, klein en groot, we hebben het samen gezongen. Opdat ze van die weldaan deelgenoot zullen zijn of worden. O, wil ook met name onze kinderen en jongeren onder uw hoede nemen, ze bewaren, Heer, voor de geest van de tijd waarin we leven, en waarin zoveel geweld wordt gedaan op onze jongeren, om ze van de eenvoud van het getuigenis van uw woord af te trekken, en bezig te houden met het spectaculaire, met het bijzondere. Maar u hebt het gezegd en geeft dat we het gehoord hebben, tenzij dat gij wonderen en tekenen ziet. Je zult het toch niet geloven. Maar dat woord, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ze mogen ook al uw dienaren u bevelen, hier ter plaatse, overal waar ze uw woord mogen verkondigen. Laat het ons een vreugde zijn om in raad van de koning te zijn. We hebben voorwaar een blijde boodschap in deze tegenwoordige boze wereld te verkondigen. Laat de bazuin een zuiver geluid voortbrengen, ook in Nijkerk. Heere, doe verzoening over het verkeerde. In spreken en in luisteren. Gedenk ons als we straks in de grote kerk uw woord nog mogen bedienen. O, mogen we uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. En laat er maar velen zijn die dat woord ter harte mogen nemen. Zoals een Maria dat deed. Mij geschieden naar uw woord. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 147, het tweede vers, hij heelt gebrokenen van harte. Psalm 147, vers 2. Gemeente, u mag heen gaan. Om het zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijen blijven met u allen. Amen.